Welkom bij Verhalen uit het Hart. In deze podcastserie delen medewerkers en vrijwilligers van Silverijn bijzondere momenten. Je hoort hun persoonlijke verhalen. Waarom werken ze bij Silverijn? Wat raakt hen? En wat blijft ze altijd bij? Met liefde vertellen zij over kleine en grote, bijzondere en soms heel simpele geluksmomenten.
Nou, Andrea, welkom in de podcast. Jij kwam hier net binnenlopen met een gitaar. Ja, ja, je bent dus muziektherapeut, dat zie je dan ook meteen, neurologisch muziektherapeut. Vertel eens waarom je voor dat werk hebt gekozen.
Eigenlijk, toen ik een jong meisje was, wilde ik zuster worden. Later werd dat dokter. Met het idee van, ik wil mensen helpen, ik wil ze beter maken. Dus dat is eigenlijk ook het pad dat ik ben gaan bewandelen.
Ja.
Na mijn middelbare school ben ik naar de universiteit gegaan, ben ik geneeskunde gaan studeren. En aldoende kwam ik daar eigenlijk achter, volgens mij is dit niet helemaal waar ik gelukkig van ga worden.
Waarom niet?
Het is hard werken en soms toch ook wel een beetje ellebogenwerk. Er zijn studenten die eigenlijk al vanaf het begin meteen weten wat ze willen worden. En die zijn dan al helemaal daarmee bezig. En als je dat nog niet helemaal weet, dan kom je er een beetje achteraan gehobbeld. En dan heb je ook wel het gevoel van, ja, ik moet toch eigenlijk ook wel weten wat ik wil. Dus ik vond die druk soms heel hoog. Maar ik had eigenlijk altijd al gedacht, dit is wat ik worden wil. Dus wat als dit het niet is, wat dan wel? Ja. Toen ging een vriendin van mij muziektherapie studeren. Die vertelde daarover en toen dacht ik, oh, wat klinkt dat leuk.
Ja.
Muziek is altijd al een groot deel van mijn eigen leven geweest. Ik speel al sinds mijn zesde viool. En dacht, dit klinkt eigenlijk zoals wat ik moet worden. Dit is wat ik ga doen. En dat ben ik dus ook gaan doen. Ik heb de studie niet afgemaakt, geneeskunde niet afgemaakt. Ben gaan switchen. En dat is de beste beslissing die ik ooit heb kunnen nemen.
Nou, kijk eens aan.
Ja. En dus zodoende. En op die manier kwam ik met stage in aanraking met de doelgroep mensen met dementie. En het was als thuiskomen. Dit is de plek waar ik moet zijn.
Ja.
Dit is het werk wat ik wil doen. Ja, ik vind dat ik het leukste werk heb wat er is.
Ja.
Nou. Ik ga er altijd met heel veel plezier naartoe. En het is ontzettend mooi en leuk werk.
Ja. Ja, nou, geweldig. En jij hebt een verhaal van ons meegenomen. En dat gaat over een meneer en die heet Peter.
Klopt.
Dat verhaal willen wij graag horen.
Ik werk hier bij Silverijn nog niet zo heel erg lang. Ik ben in augustus 2020 begonnen. En ik kwam op deze locatie en er was een vraag voor een meneer die wat depressief was. Maar vroeger heeft hij heel veel gitaar gespeeld. En hij had ook die gitaar op zijn kamer. En dat speelde hij af en toe wel. Maar de zorg die kwam erachterna. Hij doet dat eigenlijk steeds minder. En ook als ze te vragen, dan wil hij eigenlijk niet meer spelen.
Oh.
En toch zoiets van, nou, misschien is dat wel iets, een ingang voor hem om zich wat beter te voelen. Dus daarom werd er gedacht aan muziektherapie. Dus ik ben naar die meneer toegegaan. Zoals je al zei, ik kom binnen met mijn gitaar. Dus die heb ik ook bij me. Dus die ziet hij. En het eerste wat hij zei is, nee.
Geen gitaar.
Geen gitaar. Ik ga geen gitaar spelen. Ik zei, prima. Dan zetten we die even aan de kant. Praatje gemaakt. Ik zei, nou, maar ik zie bij u ook een gitaar staan. Ja, klopt. Ja, ik heb vroeger ook gitaar gespeeld. En ik ben ook gitaarleraar geweest. En,
oh?
Daar vertelde hij zo wat over. Maar nee. Ik ga nu geen gitaar meer spelen. Nee, dat is geweest. Dus dat was eigenlijk de kennismaking. En ik ben bewijzen van onverrichter zaken weer weggegaan.
Want daar laat je het dan bij.
Ik ga dat niet forceren. Ik start dat gewoon heel rustig op.
Maar je geeft het ook niet meteen op.
Nee. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen, ook in hun ziekte of gezondheid, zelf mogen beslissen wat ze wel en niet willen. Dus dat is voor mij die ruimte bied ik. Dus ik denk dat ik een gesprekje van 10 minuten had gehad, ben ik weer weggegaan. Maar inderdaad, ik geef het niet op. En ik ben ook wat gaan informeren bij de zorg. Van, goh, vertel eens wat over deze meneer. Van, heeft dus vroeger wel gespeeld en doet dat af en toe dus nog wel eens. Maar nu de laatste tijd niet meer. En toen vertelde de zorg mij, ja, deze meneer die heeft vroeger ook met de Blue Diamonds gespeeld.
Zo.
Ja, dat is niet zomaar iets natuurlijk.
Is dat in de band op de achtergrond? En...
Nou ja, het was niet helemaal duidelijk van hoe zit dat nou. Mm-hmm. Maar ik dacht, nou, dat is natuurlijk wel een ingangetje. Ondertussen was een stagiair bij ons ook gestart.
Ook en, muziektherapeut.
Ook muziektherapeut. En die jongen die speelt heel goed gitaar. Dus ik had Louise gevraagd van, goh, wil jij een keertje meekijken en met deze meneer eens zien van, hè, wat ken je de Blue Diamonds? Nee, die kende die niet, maar dat ging ik dan wel naar luisteren. En zelf, ik speel wel gitaar, maar het is niet... Het is voor mij een middel om gewoon...
Geen Blue Diamonds niveau.
Nee, precies. Dus, en Louise, die kan dat heel goed. Dus ik dacht, volgens mij kunnen die twee ook wel heel goed samen. Dus Louise ging de volgende keer met mij mee. En we zaten in de huiskamer. En Louise die ging zijn gitaar uitpakken. En Peter kwam er ook bij zitten. En die zag die gitaar van Louise en die zei, oh, dat is een mooie gitaar.
Ah, kijk.
En dus op die manier begon er iets te ontstaan tussen die twee. En dus ik zei zo, nou, dit is Louise en die kan heel goed gitaar spelen. En nou heb ik begrepen dat u ook gitaar hebt gespeeld. En nou, er kwam een twinkeling in zijn ogen. Hij zei, ja, jazeker. Ik ga hem meteen pakken.
Kijk, hoe verklaar je dit?
Dat is wel een heel bijzonder natuurlijk iets. En ik denk dat er twee dingen zijn. Dat Louise, ja, een jonge jongen ook. Dus ja, ik denk dat bij hem iets aansprak van dit
zo
docent.
Die kwam
waarschijnlijk bij hem naar boven. Het enthousiasme waarmee Louise aan het spelen was en aan zich presenteerde. Ik denk dat hem gewoon heel erg aansprak. Dus Peter haalde zijn gitaar op en die ging erbij zitten. Ja, en ik had natuurlijk aan Louise gevraagd iets van de Blue Diamonds mee te nemen. Dus die zette dat liedje in. En ik weet niet wat er gebeurde, maar die twee die gingen meteen. Peter ging meespelen. Het was zo'n mooi moment. Helemaal mee. En hij begon te zingen.
Alsof hij op het podium stond.
Ja. Wow. Het was... Ik wil zeggen, ze begonnen gewoon echt zo'n concertje.
Dat is twee van die muzikanten bij elkaar die even zitten te...
Ja, het is precies. Je zet ze bij elkaar en ze beginnen. En ze weten precies wat ze van elkaar verwachten en aan elkaar hebben.
Zonder dat ze dat hoeven af te spreken. Dat,
precies,
dat snappen die mensen gewoon.
Ontstaat dan gewoon. Ja, en...
En wat dacht jij toen?
Nou, ik zat... dit is niet voor mij niet onbekend wat er gebeurt. Ik zie vaak in mijn therapieën wel dit soort mooie momenten ontstaan. En het mooie was, we waren in de huiskamer. Dus de medebewoners die konden ervan meegenieten. De zorg die zag het en die zagen hem dus ook weer helemaal opleven. Dus die waren ook allemaal, die stonden lachend op de huiskamer. En na afloop kwam er ook iemand naar me toe en die zei, ja, dit is wel lang geleden hoe we hem zo gezien hebben.
Oh, maar ze kenden het dus nog wel.
Dus ze herkenden het wel.
Geleden.
Ja. En dus vanaf dat moment hebben we eigenlijk elke week op die manier muziek gemaakt op de huiskamer. Louise mee en spelen maar.
Ja.
En omdat... Nou, het begon met de Blue Diamonds, met Ramona. Maar er waren een heleboel liedjes die hij nog kende. En elke keer ofwel begon Peter met iets en dan kon Louise invallen. Ofwel Louise die begon met iets en dan ging Peter meespelen en zingen. Die man die kon ook nog... had ook een mooie stem. Of heeft een mooie stem, een zangstem. Dus dat... ontzettend leuk. En we hebben... uiteindelijk hebben we er ook een opname van gemaakt.
Zo.
Dus dat...
Een cd.
Nou, niet een cd. We hebben alleen Ramona opgenomen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. Dat we dat nu hebben vastliggen. Dat daar nog iets van hem op cd staat.
En zal het publiek ook mee te zingen met de Blue Diamonds?
Nou ja, op de huiskamer er zaten wel een paar dametjes die vinden het wel heel erg leuk. Dus die
waren misschien fan geweest van de Blue Diamonds.
Ja, nee, die konden het ook wel echt met de tekst meezingen. Dus dat was wel heel leuk. Ja.
Hallo. Ramona, I hear a care. To always remember the rambling road you wear in your hair. Ramona,
the lady is done, you hear my call.
Ramona, we'll meet beside the waterfall.
Je hebt nog een verhaal.
Zeker. Vertel. Ja, ik heb heel veel verhalen, ja. Maar het is moeilijk kiezen. Vorig jaar werkte ik op de revalidatie samen met de logopedist. Daar was een mevrouw die kwam binnen. Ze had een hersenbloeding gehad, afasie. Dus ze kon eigenlijk niet meer praten of had heel veel moeite met het vinden van de juiste woorden. Dus heel veel ging met handen, voeten aanwijzen, opschrijven. Hoewel dat ook eigenlijk niet echt goed ging. En de vraag was, kunnen we via muziektherapie kijken of we de spraak weer kunnen starten? Weer een beetje opstarten.
Dus dat is blijkbaar mogelijk.
Dat kan, ja.
Maar niet altijd.
Niet altijd.
Maar je kan het proberen.
Ja, zeker. Okay. Muziek gaat namelijk net even op een andere manier in onze hersenen dan spraak alleen. Dus je zou eigenlijk als het ware kunnen zeggen dat door het gebruik maken van muziek er een soort omleiding in het hoofd plaatsvindt. Ja. En op die manier toch...
Kun je weer ergens bij komen?
Ja, okay. Precies. En zo ook bij deze mevrouw. En dat vergt zeker heel wat oefening. Maar we merkten na een week of twee, drie oefenen, dat er toch echt wel verbetering plaatsvond.
En merkte zij dat ook?
Zij merkte dat ook.
Oké. Okay. Had ze door dat het iets met die muziek te maken had?
Ja, het begrip bij haar was aardig goed.
Ja.
Dus zij merkte ook wel echt
dat dit werkt.
Dit werkt, ja. Ja. Dus wat het in eerste instantie was bij haar, je kwam... bij haar binnen en je zei goedemorgen, dan zwaaide ze wel heel leuk terug, maar ze kon eigenlijk niet meer echt iets zeggen. En het woordje goedemorgen, dat was voor haar net iets te moeilijk, maar hallo, dat konden we met haar oefenen. En na een week of twee, drie ging dat eigenlijk heel erg goed. En kon zij ook echt heel gericht hallo zeggen. Dus als je dan 's ochtends bij haar binnenkwam, zei hallo, kon ze ook echt hallo terugzeggen. En op een gegeven moment hoorde ik een verhaal van haar dat ze over de gangen liep. En iedereen die langs kwam, hallo, hallo. Dus ze was ook echt wel helemaal van, ik kan weer iets zeggen.
Weer wat.
Ik kan weer communiceren.
Yeah.
Ja, dat doet ontzettend goed bij voor iedereen natuurlijk. Yeah. Je moet maar bedenken dat je niks meer kan zeggen.
Yeah.
Maar je wel wil. En dan kun je ineens weer iets.
Yeah.
En dat is iets wat we wat heel langzaam natuurlijk weer opgebouwd moet worden. En zo iemand kan ook echt niet meer hele volzinnen gaan spreken. Maar dit soort kleine woordjes of korte zinnetjes, ja, dat is iets wat we dan wel oefenen.
Ja.
En uiteindelijk de belangrijkste dingen die iemand wil zeggen of duidelijk wil maken, dat iemand dat weer kan.
Ja, en waar moet ik dan aan denken?
Nou, bijvoorbeeld, wat wil je drinken? Dat je daar antwoord op kan geven.
Ja, ja. Koffie.
Koffie of thee. Zo heb ik inderdaad wel een heel mooi voorbeeld van iemand die bij het koffiemoment in de ochtend eigenlijk altijd heel erg onrustig werd. Dat is dus een andere mevrouw.
Ja.
Die eigenlijk ook heel vaak het kopje koffie wegduwde.
Ze
of niet wilde.
Koffie.
Ze wilde niet. Ik ben een aantal keer bij haar geweest en toen stelden we de vraag, wat wilt u drinken? Thee.
Oh, maar toen zei ze voor het eerst het woord thee.
Ja, na een aantal oefensessies kon ze dus ineens komen op het woord wat zij wilde zeggen. Want ze zei altijd ja op de vraag van wilt u koffie?
Ja, nee was het enige wat
dat
ze kon zeggen.
Dat was eigenlijk het enige.
Want ze zei dus niet nee als je
Klopt.
Zei wilt u koffie.
En dat zou je kunnen verklaren door een soort ja, wenselijk antwoord. Ja, een automatisch antwoord dat we geven. Als
beleefdheidsantwoord.
Ja, als je zegt van, goh, wilt u wat drinken? Ja. Wilt u koffie?
Ja.
Nee, dan is dat... En dan gaat het net iets te snel voor iemand om daarop te antwoorden. Ja, ja. Dus die werd heel gefrustreerd als de koffie dan neergezet werd. Die gooiden ze heel vaak weg. En ineens wisten ze, wil thee. En het mooie was, want daar hield het eigenlijk niet op. Want we vroegen van, wat wilt u drinken? Thee. Met suiker.
Oh, dus met suiker zijn ze ook nog.
Ze kwam ineens een hele zin achteraan. Van ja, dus het was heel duidelijk. Ze wilde echt geen koffie, maar ze dronk thee met suiker. En nou ja, vanaf dat moment was in ieder geval dat koffiemoment, of voor haar dus een theemoment, een stuk rustiger.
Hier zie je dus ook aan dat autonomie zo belangrijk is, hè?
Absoluut.
Dat je tenminste kan zeggen thee of koffie en suiker of niet.
Ja, zeker. Ja, dat is nou, dat vind ik zelf ook echt het allerbelangrijkste. Nou, ik betrek het vaak op mezelf, of ik probeer vaak me in te beelden van hoe zou dat zijn? Hoe zou ik het vinden als ik niet meer duidelijk kon maken wat ik wil?
Ja, dus
ik zou me heel gefrustreerd voelen. Ja. Dus dat is zo fijn als je dat die mensen weer kan bieden. Dat er of een uitlaatklep of iets. Ja,
ja. Ja. Ja, fantastisch.
Ja.
Dankjewel. Ja, André, je had nog een nabrander.
Nou, ja, ik wilde eigenlijk gewoon vertellen of zeggen dat ik het zo'n ontzettend leuk initiatief vind om een podcast over of verhalen uit het verpleeghuis ten gehore te brengen. Ik hoop ook dat dit een breder publiek bereikt dan alleen maar wij of medewerkers uit.
En waarom vind je het zo belangrijk?
Omdat we maken hier in het verpleeghuis zulke mooie, bijzondere, soms hele droevige momenten mee. Maar vooral heel leuk ook. En ik denk dat het zo jammer is dat het beeld dat veel mensen van het verpleeghuis hebben, of veel mensen die ik spreek, het beeld dat zij hebben van het verpleeghuis komt niet overeen met wat ik zie. Nee. Ik zie ontzettend mooie, leuke, kleurrijke mensen met veel verhalen, ontzettend veel verhalen, waar we ook heel erg veel van kunnen leren. Terwijl heel veel mensen buiten het verpleeghuis het beeld hebben, het is hier bedompt en er is nooit tijd voor de mensen. En
deprimerend.
En, ja, deprimerend beeld. En terwijl dat is er. Hè, er zijn ook zeker dat soort momenten dat we ook af en toe even niet weten wat we met onze bewoners aan moeten. En dat is het zoeken. Maar er zijn zoveel ontzettend mooie verhalen, leuke verhalen, vrolijke verhalen. En ja, dat hoop ik dat in deze podcast ook te horen valt. En dat er te zien is van, oh ja, in het verpleeghuis, daar wonen mensen die een heel leven achter de rug hebben en die nog heel erg veel te vertellen hebben.
Ja, had jij zelf ook ooit dat deprimerende beeld?
Eigenlijk wel, ja. Ja, mijn oma die heeft in het verpleeghuis gewoond.
En hoe lang is dat geleden?
Toen was ik zelf een jaar of 13, 14. Dus ja, wat is dat? Nou, dat is 20 jaar geleden.
Ja.
Ja, dat. Ik kwam er in die zin niet graag. Ik bezocht mijn oma graag, maar ik vond het altijd maar een beetje
eng.
Eng. Ja, ik wilde er in ieder geval niet in mijn eentje naartoe. Want ja, er liepen rare mensen rond.
En, ja.
Maar nu ik die mensen ken, denk ik, ja, het zijn ook gewoon mensen. Het zijn ook leuke mensen die van alles te vertellen hebben en meegemaakt hebben.
Ja. Ja, maar is het verpleeghuis zelf in die 20 jaar ook veranderd?
Ik denk wel dat daar ook wel wat veranderd is in de visie die we hebben op de zorg voor mensen met dementie. Dat het ook veel, dat het kleinschaliger is geworden. Er meer aandacht is voor het individu en vooral ook voor het welzijn. En ik denk dat 20 jaar geleden er meer oog was voor dat wat verbeterd kon worden of hersteld kon worden bij mensen die in het verpleeghuis kwamen. Maar ik denk ook dat het gewoon komt doordat ik de mensen, de bewoners zelf nu ken. Want dat is natuurlijk niet veranderd.
Nee.
Mensen met dementie waren 20 jaar geleden ook mensen met dementie. Dus dat maakt dat ik altijd graag over mijn werk vertel.
Mm-hmm.
En ik hoop dat op die manier, via zo'n podcast, mensen dat beeld ook krijgen van van het verpleeghuis.
Ja, er gebeuren mooie dingen.
Zeker.
Dank je wel.